dan zijn er ook honderdduizenden, vaak oude mensen, die toch niks meer te verliezen hebben en die zich het zwijgen niet laten opleggen. En die een zichtbare rechtvaardigheid vertegenwoordigen waar je uiteindelijk niet overheen zult kunnen kijken. Ik hoor nog maar een enkeling ervan, maar daar ligt mijn hoop in dit conflict. Broeders en zusters, je ziet het in haar gezicht en je hoort het in haar verhaal. Wat een verschrikkelijke ramp. Wat een verschrikkelijke ramp dat er een leider is, dat er een oorlog is, die honderdduizenden mensen van eigen volk en ongetwijfeld ook talloze van het Oekraïense volk de dood injaagt. Het is toch niet te geloven. Ze noemt dat er al meer dan 300.000 gesneuveld zijn en dat is ook zo. En weet je, het gaat allemaal over jongvolwassen mannen. Al moet je zeggen, hoe langer de oorlog duurt, hoe minder jong ze hoeven te zijn om mee te mogen de oorlog in. Voordat de oorlog begon, was Rusland in dat opzicht al een bijzonder land. Want er was al een groot tekort aan 16 tot 30 jaar oude, 16 tot 30-jarige mensen in het land. En dan was er ook nog eens een keertje daarbinnen een tekort aan mannen. Dat is hoe de bevolkingsopbouw van Rusland in elkaar zat. Maar dat wordt niet veel kleiner, dat tekort, door wat er nu gebeurt. Dus wie gaat er op langere termijn dat Rusland bouwen? En er is een eenvoudige militaire wiskunde. Voor elke overledene moet je rekenen dat er toch tenminste 2 gewonden zijn. En nog eens 2, 3 die mentaal gewond zijn en de rest van hun leven anders zullen leven. Dat betekent dat als je nou alleen even met dat dubbele rekent, dat nou een dikke 300.000 keer 3 kom je dan hebben we het over 1 miljoen. Dat betekent dat er al zoveel mensen alleen al in dit ene conflict, alleen al aan die ene kant, ja, hun hele leven veranderd is door dit conflict blijvend. En daarbinnen, dat is zo vreselijk, daarbinnen vestig ik mijn hoop op al die vrouwen, vooral de moeders, maar ook de echtgenotes, die zich realiseren hoe erg het is en die zich de mond niet meer laten snoeren. Maar ja, dan heb ik het over Rusland, dat is een van de 2 in het conflict rond Oekraïne en dat is een van de conflicten op de wereld. Ik kan natuurlijk ook niet zwijgen, hoewel ik het graag zou doen, over Israël en Gaza. Een verschil is, bij Rusland is het niet moeilijk om aan te wijzen wie er begonnen is. En bij Israël en Gaza is het ontzettend moeilijk om te zeggen, waar is het begonnen, waar gaat het ophouden, wat zou je hier moeten bidden? Wat moet je daar nou over zeggen? Ik wil het vanochtend hebben over oorlog en over de gevolgen. Laat ik dan iets heel raars zeggen, wat je anders nooit zegt over de staat Israël. En dat is, het zou toch nooit opgericht zijn. Die staat Israël zou toch nooit opgericht zijn als wij met z'n allen niet een grote oorlogswond hebben overgehouden aan de Tweede Wereldoorlog. We, de internationale gemeenschap, wie of wat het ook wezen mag, die zou toch nooit een volk dat ze eeuwen gediscrimineerd en vervolgd hebben, die zouden ze tot nooit een eigen grond gegeven hebben die ze mochten verdedigen, een eigen plek. Het hele bestaan van het land Israël in de fysieke betekenis is op een hele vreemde manier. Het is een zegen, er zijn 10 dingen van te zeggen, maar het is zelf ook alweer een oorlogswond. En het oorlogswondgehalte zit hem ook hier. Er is een stuk land gegeven waar, in dit geval Groot-Brittannië, over beschikte, maar dat ook niet van hen was. Dus ze hebben andermans land weggeschonken en dus moesten allerlei mensen weg daar. Die zijn grotendeels, in ieder geval, daar zijn er heel veel van in de Gazastrook komen te wonen. En ja, die zijn daar sinds die tijd ongelukkig mee. En die voelen zich op hun manier van huid en haard verdreven. En zodoende staan daar 2 volken tegenover elkaar die op een heel fundamenteel niveau elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ze, elk op hun eigen toonsoort, ontkennen ze het bestaansrecht van de ander. Zegt u het maar. Wat gaan we, wie dat ook wezen mag, wat gaan we daaraan doen? Ik, Ik weet het niet, broeders en zusters. Maar ik benoem hier wat er gebeurd is en waar we staan. En hoe dat een prijs is van de gewapende conflicten die er zijn geweest van de oorlog. En ik benoem de gevolgen. Dat je zo tegenover elkaar staat als daar het geval is, dat is niet sinds vorige week dus. Dat is sinds de stichting van de staat Israël. En heel die tijd is er over en weer permanente haat, permanente indoctrinatie, een mateloos geweld en een eindeloze hoeveelheid onrecht. Het is op dit moment alleen nog veel intenser dan in sommige andere jaren, maar weg is het zolang als ik leef nog nooit geweest. Dat zijn twee van die conflicten die dan als gemak voor ons nog hebben dat ze in ieder geval buiten ons hek zijn. Het is niet hier. Maar ook wij dragen op onze manier stukjes oorlog met ons mee. Ik denk dat we zeker hier in het Rotterdamse mensen zullen kennen die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt, maar die opgegroeid zijn in een nest dat zo getekend is door wat er in die tijd gebeurd is, dat je het bij hen nog steeds in hun dagelijks functioneren kunt aanwijzen. Dat trauma van de oorlog, dat erft op een verschrikkelijke manier over. Maar dan kijken we naar de Tweede Wereldoorlog. Er is sinds die tijd meer geschiedenis geweest en ook daar is Nederland bij betrokken geweest. Daar zijn mijn ogen wel een stuk meer voor open gegaan sinds ik bij Defensie werk. In onze tijd hebben we, ja, zeker ook bij Defensie, mensen die wat we noemen PTSS gekregen hebben. Mensen die dingen hebben meegemaakt op hun vredesmissies, op andere plekken, in welke situatie dan ook, die zo erg zijn dat ze dat nooit meer van hun netvlies afkrijgen en dat het ze voor het leven getekend heeft. Wat ik het meeste tegenkom is wat we moral injury zijn gaan noemen. Een wond aan je geweten. Dat je denkt dan aan dingen zoals dat je terug bent van een uitzending en dat dan de vragen komen: had ik wel mogen schieten? Of andersom? Ik heb niet geschoten, maar had ik toch moeten schieten? Want hij heeft zoveel schade gemaakt. Of dat je weet, er was zo'n vreselijke dreiging ergens en ik heb wie daar waren niet kunnen waarschuwen van tevoren dat ze veiligheid konden zoeken. Ik heb niet mogen ingrijpen omdat ik de ruimte niet heb gekregen van de regels van de oorlog. Of ik heb op moeten treden voor iets waar ik zelf niet helemaal achter sta. En dat je de rest van je leven, het eerlijk gezegd, wat ik in praktijk tegenkom is maar een klein beetje dat mensen hebben moeten doen wat tegen hun geweten instaat. En een groot beetje dat mensen niet hebben kunnen doen waarvan ze vanwege hun geweten vonden dat ze het hadden moeten doen. Dat je schendingen van mensenrechten ziet gebeuren en dat je niet mag ingrijpen. Dat je er alleen toe mag kijken en het mag notuleren en het bericht naar huis mag sturen, maar dat je toe moet kijken terwijl je ziet wat er gebeurt. Dat poets je niet weg door te zeggen: fijn dat je toch in ieder geval geweest bent. Dat zijn dingen die gaan de rest van je leven met je mee. Nou ja, weet je, ik benoem nu een paar dingen. Van ver weg naar dichterbij. En van groot naar klein. Maar er zijn natuurlijk honderdduizend dingen over de oorlog die ik niet benoem. Over de schade aan mensen en milieu. Ik heb het nu over militaire slachtoffers, maar de hele dorpen, hele plaatsen die gewoon ophouden te bestaan. Hele bedrijven die decennia zijn opgebouwd, die in één klap van de aarde af zijn. Wat zal je hier het papier gescheiden afvoeren van de compost, terwijl er elders in de wereld met tienduizenden kilo's tegelijk de dingen ontploffen zonder dat er enige, nou ja, u begrijpt me, al die dingen, er wordt zo'n grote schade op zo'n grote schaal, zoveel schade gemaakt en je weet niet waar je moet beginnen of eindigen als je kijkt naar hoe ver het doorwerkt wat de oorlog met de wereld doet. Ik heb niet zoveel leuks te zeggen over de oorlog. Wat ik wel heb te zeggen over de oorlog is dat die, als die eenmaal geweest is, altijd van jou blijft. En dat je er altijd opnieuw... Nou ja, zoals die militairen die met moral injury thuiskomen en zich altijd blijven afvragen, had ik niet. Zo zijn we als samenleving ook mensen met een moral injury. Wij blijven ons ook altijd afvragen, hadden we niet. Een paar voorbeelden daarvan. De namen De Ruiter en Piet Hein hadden een andere betekenis toen ik op de basisschool zat dan dat ze vandaag hebben. Omdat we op een andere manier zijn gaan terugkijken, opnieuw zijn gaan terugkijken op wat is onze rol geweest in het wereldtoneel, wat hebben we gedaan en wat hebben we gelaten. Ik ga niet lopen zeggen wie er gelijk heeft of wat er beter is. Wat ik benoem is, wij blijven eigenaar van onze eigen geschiedenis. En ook al ligt iets eeuwen in het verleden, er blijven momenten komen waarop je het op tafel legt en dat je het nieuw in het licht stelt en er van een andere kant naar gaat kijken. Dat heb je met moral injury. Die kan jij krijgen, een moral injury, maar die kunnen wij samen dus ook hebben. Dat is lang geleden. Maar ik heb er nog wel een paar. De politionele acties in Indonesië, Joegoslavië, Afghanistan. Allemaal woorden, allemaal dingen, allemaal zaken die in de geschiedenis een plekje hebben en die we terecht proberen een plaatsje te geven in ons bestaan waar we soms een stukje trots op hebben, waar we soms een stukje schaamte over hebben, waarop we terug blijven kijken met de vraag, hoe hebben we hierin opgetreden en wat zegt het over ons dat wij daar op die manier bij betrokken zijn geweest. En weet u, dat gaat nooit over. En dat is niet nieuw. We hebben samen gelezen over David. David is die man van Goliath. De mensenmassa's, trouwens ook de matroeska's, ook de vrouwen uit het Israël van toen, die kwamen de straat op en die juichten hem toe. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat is diezelfde David die Uria liet vermoorden, omdat hij vreemd gegaan was met de vrouw van Uria. Ja. Is David nou een held of is hij nou een schurk? Eigenlijk is mijn boodschap dat het niet anders kan dan dat hij zo'n vraagje nooit loslaat. David zelf ook, ik ga dus ook geen antwoord geven op die vraag, dat is de kern niet. Maar dat die dingen ergens allebei waar zijn. En dat je niet anders kunt dan erop terugkijken en het opnieuw door je hart en door je handen en door je brein heen laten gaan en het blijven bespreken. Weet je, nu ik bij Defensie werk en nu ik zie wat het doet met mensen als ze uit de oorlog komen en als je hoort wat de verhalen van het slagveld komen, dan kijk ik met een nieuwe vraag naar dat verhaal van David en Bathsheba. Dan vraag ik me af, zien we daar eindelijk de echte David in het hart? Het roofdier in hem, dat er eigenlijk al die tijd al was? Of zou het ook zo kunnen zijn dat wat we hier zien gebeuren PTSS is? Zou het kunnen zijn dat die David zoveel met geweld geconfronteerd is, zoveel onrecht gezien heeft, dat hij een andere man geworden is of dat er soms iets in hem boven komt wat er vroeger niet was? Ik heb het antwoord niet, maar ik merk dat die vraag nieuw voor me geworden is. Van, als ik kijk naar het type gedragingen dat hij daar doet, dan zeg ik van ja, dat kennen we. Dat kennen we van gezonde, fijne, prettige mannen die we de oorlog insturen en die net eventjes ietsjes anders terugkomen dan dat we ze weggestuurd hebben. En die dingen gaan doen die ze nooit van zichzelf gedacht hadden. Dus het zou zomaar kunnen dat zoiets erachter zit. Dus wie is David nou? Dat speelt een grote rol in de beide gedeeltes die we gelezen hebben. In 1 Samuel 7 treffen we David als hij verbaasd op het niveau dat hij in zijn eigen vel zit te knijpen om te kijken, is dit wel zo, in rust in zijn kamer zit. Want hij begint met te zeggen, rijk? Nou toch. Ik woon in een paleis van zederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Omdat de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen. Moet je je voorstellen, zo'n generaal, zo'n oorlogsheld, zo'n ijzervreter als David geworden was. Die zit in zijn leunstoel thuis voor de open haard. In zijn prachtig uitgebouwde paleis. Daar kun je veel over lezen, over hoe dat gebouwd is. En hij weet niet wat hij meemaakt. Hij kijkt om zich heen en hij zegt, moet je nou kijken, wat een rust en vrede. Wat wordt er allemaal niet genoemd in die eerste verse? Rust, verlossing van de vijanden. Zodat hij de tijd over heeft om aan God en tempelbouw te denken. Maar ook de erkenning die hij terugkrijgt uit de mond van de profeet. Die zegt gewoon zomaar, de Heer staat immers aan uw zijde. Dat is niet de koning vleien of zo. Dat is niet van, als je hier onprettige dingen zegt, dan weet je maar nooit wat de koning is. Dus je kan hem maar beter, o koning, leef in eeuwigheid, zoals je dat kent uit de rest van het Oude Testament. Nee, het is glashelder waar. Er zijn decennia geweest waarin hij heeft moeten vluchten. David, voor Saul. Er zijn tijden geweest waarin hij verschrikkelijk dagelijks de oorlog in moest. En nu heeft hij meer dan 10 jaar de tijd gehad om een fantastisch paleis te bouwen. En zijn wapenrusting staat ergens in de kast. En hij zit in alle rust en vrede lekker bij het knapperende haardvuur. Al die dingen heeft hij gekregen. Het is toch niet moeilijk om aan te wijzen dat het waar is. Dat de Heer inderdaad aan zijn zijde is. Dat betekent dat die vrede, dat die rust, die David in zijn leunstoel bij het knapperende haardvuur, dat hij een stukje, en dan ga ik iets heel kwetsbaars zeggen, dat hij een stukje van de winst is van een bevochten vrede. Want al die jaren van vluchten, al die jaren van vechten, al die jaren van oorlog, ook met de volk om hem heen, zijn niet los te denken van de rust en vrede die hij in dit verhaal achter zich heeft staan. Doordat hij zoveel gevochten heeft, doordat hij telkens de confrontatie aangegaan is, blijven die vijanden op afstand en is het eindeloze plunderen gestopt. En dus is David, en achter David het hele Joodse volk, voor het eerst in eeuwen veilig. David zit bij het knapperende haardvuur. Het hele land heeft vrede. Eindelijk een periode zonder wetteloosheid. Eindelijk een periode waarin je adrenaline uit je lijf kunt laten zakken. Waarin je rust kunt vinden. Een periode van bouw. Een periode van groei. Een periode van leven. Een tijd dat je je dochter kunt opzien groeien zonder dat je bang hoeft te zijn dat ze geroofd wordt bij de eerstvolgende plundertocht door de Filistijnen. Een tijd dat je je zoon kunt zien opgroeien zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij opgestookt zal worden in een oorlog. Omdat er voor het eerst in tijden rust is. Dat is een bevochten vrede. Zo kijken we terug op het leven van David. En over in welke mate de Heer aan zijn zijde staat. De tweede helft van dat stukje uit 1 Samuel 7 somt eigenlijk precies dezelfde dingen op als die we van David zagen. Maar nu spreekt de Heer in de ik-vorm. Ik heb die vijanden uitgeschakeld. Ik heb je naam gevestigd. Ik heb aan dit volk een gebied gegeven. Ik heb aan dit hele volk rust gegeven. Dat zijn de dingen die we net van David zeiden. En nu zegt de Heer ze over zichzelf. En met reden natuurlijk. Jij wilt bouwen. Ik ga bouwen. Ik geef vrede. In die mate vereenzelvigt de Heer zich met David. Of eigenlijk in die mate kunnen we door David heen kijken. En achter David de Heer zien staan. Want dit is allemaal niet stom toeval. Nathan had gelijk. De Heer staat immers aan je zijde. Want de Heer regeert door David. Hij heeft David geroepen. Hij heeft David aangesteld. En hij heeft David in het uitvoeren van zijn ambt, ook in de militaire kant daarvan, elke dag van de weg gezegend. En ik vind het gek om te zeggen, en ik doe het toch nog een keertje. Die vrede zou er niet geweest zijn zonder de oorlog. Als David met Israël zich niet zo had ingezet voor het verdedigen van die grenzen, niet zo duidelijk gezegd had tot hier en niet verder, dan zou die periode van vrede en rust en welvaart en opbouwen er nooit geweest zijn. En zou je nog steeds elke dag reden hebben om bang te zijn voor plunderingen, voor vernielingen, voor het verliezen van je oogst, al die dingen meer. Het tweede verhaal speelt jaren later. Uit 1 Kronieken. David spreekt met zijn zoon Salomo. Salomo, Shlomo, zijn vrede. Dat betekent die naam. Ik snap het. Dat David zijn zoon Shlomo noemt. Dat snap ik. En er is ook iets van waar. Ook in de persoon van Salomo. Hij is ook echt wel de vredevorst van het Oude Testament. En waar ik eigenlijk de vinger bij wil leggen, is dat die verhalen helemaal niet kloppen bij elkaar. Want we zien duidelijk, David zegt, zal ik dan nu eindelijk eens een tempel gaan bouwen voor de Heer? En Nathan zegt eerst, doe wat je hart je ingeeft. En één dag later, nee, want het is de Heer die bouwt. Er staat niet iets anders, er staat van, ik ben, de Heer zegt, ik heb geen tempel nodig, ik trek mee, ik woon in tenten. Het tweede wat hij zegt is, jij wil bouwen met zederhout? Nee, ik bouw, alleen ik bouw een dynastie. Ik bouw een toekomst, ik bouw een volk en ik bouw een geslacht van David. Ik ben degene die bouwt, jij bent het niet. Dat is van verlazen, dat is wat er stond. Maar tegen Salomo zegt David iets heel anders. Tegen Salomo zegt David, ik had het graag zelf gedaan, maar de Heer heeft zich tot mij gericht met de woorden, jij hebt ten overstaan van mij veel bloed vergoten en grote oorlogen gevoeld. Daarom zul je geen huis bouwen voor mijn naam. Je hebt te veel bloed vergoten. Maar je zoon zal een zoon van vrede zijn. De Heer heeft gezegd, je hebt te veel bloed vergoten. Zijn de notulen in de war geraakt? Heeft Nathan dat ook gezegd en staat het er niet bij? Is Nathan een tweede, een derde en een vierde keer geweest en is ons dat niet verteld? De herinnering die opgeschreven is, is degene die we gelezen hebben. En daar staat niks over dat bloedvergieten. Het staat helemaal niet in Samuel. Dan moeten we dus kiezen. Er is meer dan ons geopenbaard. Er is meer geopenbaard dan dat er opgeschreven is. Dat kan, hè. Uiteindelijk hebben we maar een paar bladzijden geschiedenis over zoiets. En er zitten veel uren in een dag, niet waar? Dat kan. Maar ik zou eigenlijk wel verwachten dat als er zoiets groots gezegd was, dat ook zo'n moreel kompas is voor een volk, dat het erbij had gestaan. Zou David zelf misschien, kort daarna, of jaren later, zou David zelf misschien een keer een openbaring van de Heer gekregen hebben? Kan ook, maar ook dan zou ik ergens verwachten dat we dat erbij zouden krijgen, dat we dat zouden horen. Ik denk eigenlijk een andere kant op. Ik denk eigenlijk dat we hier weer iets zien van dat de oorlog nooit uit je gaat en dat dit een later inzicht van David zelf is. Dat hij het later zo is gaan begrijpen. En ja, hij zegt erbij, de Heer heeft tegen mij gezegd. En als de Heer het niet gezegd heeft, dan zou je dat als je wilt liegen mogen noemen. Maar dat is het niet. David heeft die dag meegemaakt, die we net gelezen hebben, dat Nathan terugkwam en zei van, nee, jij gaat niet bouwen. De Heer bouwt. En David, ik weet niet hoe dat voor hem gevoeld heeft. Heeft hij de zegen gevoeld die eigenlijk uitgesproken werd? Joh, blijf lekker bij het. Ik geef je de rust. Blijf lekker zitten bij dat vuur. Want ik ben degene die bouwt. Daar heb ik jou niet bij nodig. Neem jij nou eens de rust. Geef mij nou eens de ruimte om te bouwen. En wees jij er nou eens gewoon bij. Dat kan. Het kan ook helemaal de andere kant op zijn. Misschien heeft hij zich wel afgewezen gevoeld. Misschien heeft hij wel. Het kwam uit zijn hart, hè? Het was zijn hartswens om die tempel te gaan bouwen. En nou mocht het opeens niet. Misschien heeft hij zich wel afgewezen gevoeld. Ik weet het niet. Maar ik snap wel dat hij 1 en 10 keer nog teruggekeken heeft op die dag dat Nathan voor hem stond met die boodschap. En ik kan begrijpen dat hij in de loop van zijn jaren het een plekje is gaan geven. En dan vind ik er wel iets heel rijks in zitten. Ik denk, nou, ik heb het in de kerk 100 keer gehoord van mensen. Dat ze, als ze terugkijken op een bepaalde dingen die er gebeurd zijn in hun leven, achteraf met helderheid kunnen zien wat Gods hand daarin geweest is. Terwijl als je ze toen gevraagd had, dat ze het niet zo precies wisten. Dat ze hebben leren lezen, leren luisteren wat de Heer door wat er gebeurd is. Of wat de Heer door wat iemand gezegd heeft heen. Wat de Heer daardoorheen gezegd en gedaan heeft. En als dat zo is, dan is dit dus eigenlijk ook hoe we omgaan met de oorlog. Dan is dit ook David die we in het hart kijken, die jaren later zegt van ja, goed dat hij bouwt, het is in ieder geval beter dan als ik bouw. Want mijn handen zijn wel vuil van de oorlog. Je kunt de man uit de oorlog halen, maar je kunt de oorlog niet uit de man halen. En dat is met David niks anders dan met andere mensen. Ik ga afsluiten. Bloedvergieten is nooit goed. Maar het kan wel het minste kwaad zijn om de wapens op te pakken en om een geweldenaar bij de grens te stoppen. Het kan zijn dat je door je, nou, tegen de Filistijnen te verzetten, dat je daarmee alles wat kwetsbaar en kostbaar is in je leven en in je land beschermt. En ja, daar kan je soms een hele hoge prijs voor moeten betalen. Ik heb zelf ook gehoord wat ik gezegd heb over hoe ver het doorwerkt. Generaties lang. Complete bevolkingsopbouw die verandert. Ik poets het niet weg. Maar het kan nodig zijn om een grens te stellen aan onrecht, plunderen en mensen die je het licht in de ogen niet gunnen. Dus het kan het minste kwaad zijn. Het tweede is iets over de overheid. Paulus die zegt in het Nieuwe Testament ergens, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Daar vind ik dat optreden van David een goed voorbeeld van. Het is ingezet, dat zwaard, tegen wetteloosheid en om het kwetsbare te beschermen. En het heeft een fantastische zegen mogen hebben. Want het is een volk dat eeuwen van rust en vrede gekregen heeft toen. Maar daar kan ik geen punt zetten, ik moet daar een komma zetten. Want het betekent niet dat het zwaard in de handen van de overheid dus veilig is. Want als we nadenken over wat het zwaard in de hand van de overheid gedaan heeft, ja, dan hebben we het dus ook over machtsmisbruik. Dan hebben we het ook over grote egootjes die zo nodig hun sporen in de geschiedenis willen trekken. Dan hebben we het over David, maar dan hebben we het ook over Poetin. Trouwens, het is Paulus die het heeft over de overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt. Hij is door overheidsgeweld aan zijn levenseinde gekomen. Je hoeft aan hem niet uit te leggen dat het niet automatisch zo is dat omdat de overheid toevallig wapens gebruikt, dat het dan niet erg is. En toch blijft het waar dat het een grens stelt aan de hoeveelheid schade die er gemaakt wordt. En de overheden, om nog eens iets van ze te zeggen, dat zijn ook die instanties die met grote ijver de geschiedenis vaak herschrijven. Omdat ze dingen niet willen weten uit hun eigen verleden. Omdat ze de dingen, nou ja, anders willen voorstellen. Omdat ze hun zwarte bladzijden wegpoetsen. Dus de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar dat betekent niet dat de overheid altijd zo'n goed moreel kompas heeft. En dat brengt me bij het laatste. Stel dat je in dienst van de overheid staat, bijvoorbeeld als militair, en dat de overheid een opdracht geeft, dan moet je gehoorzamen aan het gezag. Maar dat komt nooit in plaats van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Ik denk aan de mensen die ik gesproken heb en de mensen over wie ik gehoord heb met hun moral injuries waarmee ze teruggekomen zijn. In 99 van de 100 gevallen hebben ze de pijn van dat ze trouw gebleven zijn aan de regels, maar dat ze daar, nou 99 van de 100 is te veel. In ruim meer dan de helft van de gevallen hebben ze de pijn dat ze trouw gebleven zijn aan de opdracht. En dat ze daarmee maar heel moeilijk terug naar huis konden. Ik zeg niet dat elk van hen altijd die regels opzij had moeten leggen. Maar er kan een moment komen. Als je de opdracht krijgt om iets te doen waarvan je zeker weet dat je eigen geweten het niet dragen kan. Dan kun je uiteindelijk beter voor een rechtbank, voor een militaire rechtbank uitleggen dat je de regel naast je neergelegd hebt. Dan dat je de rest van je leven met schade aan je geweten rondloopt. En zo is het voor een militair in een militaire situatie. Maar zo zijn we er in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook mee omgegaan. Het is één ding dat onze regering door de Duitse regering werd omgewisseld. Maar gelukkig zijn er ook mensen geweest die daar niet ja en amen op gezegd hebben. Maar daar middenin hun eigen geweten hebben laten spreken. Ik hoef hier in Groot-Rotterdam die verhalen niet te vertellen. Die zijn er geweest en die kennen we. En gelukkig wel. Dus de verantwoordelijkheid en dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt, komt nooit in plaats van de eigen verantwoordelijkheid. Broeders en zusters, over oorlog is niet veel leuks te zeggen. Maar wel dit. Wat kan het mooi zijn om het kwaad een halt toe te roepen en daarvoor een vuist te maken. En ook bereid zijn om daar een prijs voor te betalen, omdat je samen het gewoon niet wilt laten gebeuren. Dat wat kwetsbaar is, wat waardevol is en wat rust nodig heeft, dat het bescherming verdient. En ik denk dat we met die dubbele werkelijkheid steeds naar de geschiedenis moeten blijven kijken. En ook onze eigen keuzes hebben te maken, ook als Nederlands volk. Amen. Heer, leer mij uw weg.